Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen en trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zou, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 146, het vierde vers. Het is de Heer wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. 146, vers 4. Gemeente, wij doen eerst belijdenis van ons geloof en daarna willen wij lezen uit het woord van de Heere, uit Jesaja hoofdstuk 40. We lezen de versen 12 tot en met 31. Eerst doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En vervolgens lezen wij uit Gods woord Jesaja 40, de versen 12 tot en met 31.
En ieder van u spreekt met mij in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten en van de hemelen met de span de maat genomen en heeft met een drieling het stof der aarde begrepen en de bergen gewogen in een waag en de heuvelen in een weegschaal? Wie heeft den geest des Heeren bestierd en wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wie heeft hij raad gehouden, die hem verstand zou geven en hem zou leren van de paden des rechts en hem wetenschap zou leren en hem zou bekendmaken de weg des veelvoudigen verstands? Zie, de volken zijn geacht als een druppel van een emmer en als een stofje van de weegschaal. Zie, hij werpt de eilanden heen als dun stof en de Libanon is niet genoegzaam om te branden en zijn gedierte is niet genoegzaam ten brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem, En ze worden bij hem geacht, minder dan niet en ijdelheid. Bij wien dan zult gij God vergelijken? Of wat gelijkenis zult gij op hem toepassen? De werkmeester giet een beeld en de goudsmid overtrekt het met goud en giet er zilveren ketenen toe. Die verarmd is dat hij niet te offeren heeft, die kiest een hout uit dat niet verrotte. Hij zoekt zich een wijze werkmeester om een beeld te bereiden dat niet wankelen. Weet gij lieden niet, hoort gij niet? Is het u van de beginnen aan niet bekend gemaakt? Hebt gij op de grondvesten der aarde niet gelet? Hij is het die daar zit boven de kloot der aarde en derzelfde inwoners zijn als springhanen. Hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek en breidt ze uit als een tent om te bewonen. Die de vorsten teniet maakt, de richters der aarde maakt hij als ijdelheid. Ja, zij worden niet geplant, ja, zij worden niet gezaaid, ja, hun afgehouwen stam wortelt niet in de aarde. Ook als hij op hen blazen zal, zo zullen zij verdorren. En een stormwind zal hen als een stoppel wegnemen. Bij wien dan zult gij lieden mij vergelijken, dien ik gelijk zij, zegt de Heilige. Hef uw ogen op omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft. Die in getal hun Heer voortbrengt, die ze allebei namen roept. Vanwege de grootheid zijn er krachten en omdat hij sterk is van vermogen. Er wordt er niet één gemist. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, nog moeder nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moeder kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moede worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden.
Gemeente, in deze dienst willen wij mediteren over zondag 9 van de Heidelberger Catechismus. Dat willen we nu lezen, zondag 9 van de Heidelberger Catechismus. En in zondag 9, daar belijden wij met de kerk. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welken ik alzo vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. Tot zover. Zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Eeuwige en heerlijke drie-enige God. Hoe heerlijk is uw naam over de ganse aarde, Heere. U roept de sterren bij name. En u hebt alles wat er leeft voortgebracht door uw kracht. U onderhoudt ook ons leven. En zo mogen wij het u belijden dat u goed bent voor ons. Dat u ons hebt geroepen in het leven hier op aarde. En dat u ons roept om eeuwig tot u te behoren. En dat u zorg ook voor ons hebt. En dat er hier zijn in ons midden die het duidelijk weten hoe u hun leven leidt. En dat u zoveel zorg voor een ieder van ons hebt, dat wij onder uw heilig woord mogen zijn. En dat u persoonlijk zorg hebt voor een ieder van ons. Dat u ons bewaard hebt in de afgelopen week, ook op deze dag. En dat we voor een tweede keer onder uw woord mogen zijn. En dat u zoveel zorg hebt voor ons. En dat terwijl al de volkeren tezamen, al die miljarden mensen, zijn voor u niet meer dan een stofje aan de weegschaal, als een druppel aan de emmer. En in die ene druppel zijn dan al die miljarden mensen. En uit die miljarden mensen ziet u ons en spreekt u vandaag tot ons. Heere, geef dat wij zullen luisteren en dat we zullen beseffen wat een voorrecht het is om onder uw woord te zijn. Want er is niets op deze wereld dat ons de weg wijst tot het eeuwige leven en de eeuwige zaligheid, behalve uw woord. In de wereld weten ze niet van het eeuwige geluk. En de wetenschappers rekenen niet met het eeuwige geluk. Maar hier in uw huis mogen wij zijn onder de verkondiging van dit heilig evangelie. Deze heilige goede boodschap van verlossing, van zaligheid. En daarin vraagt u naar ons. U vraagt ons hand. En u zegt tot ons: geef mij uw hand. En zo, Heer, is het een groot voorrecht dat u, de hoge, de eeuwige God, naar ons omziet. Heere, wij danken u voor uw werk. En we zien een gedeelte van uw werk, o Vader, hier in dit gedeelte van de Heidelberger Catechismus. Dat u een God bent die schept, die onderhoudt, die spreekt door uw woord. Dat u de God bent die mensen verkiest. En daar danken wij u voor. Want omdat u verkiest, daarom kunnen wij zalig worden. Als u niet zou verkiezen, dan zou er niemand naar de hemel kunnen. Dan zou er niemand met God verzoend kunnen worden. Maar omdat u verkiest, daarom is het mogelijk voor een ieder van ons. Heere, zo wordt de weg tot de zaligheid geopend, juist door uw verkiezing. Vergeef ons dat wij zo vaak denken dat de weg tot de zaligheid toegesloten wordt door de verkiezing. Maar het wordt juist geopend. En zo is de verkiezing niet een muur, maar het is een poort dat wijd open staat. En zo nodigt u in ieder van ons om niet te letten op uw verborgen raadsbesluiten, maar u nodigt ons te letten op wie u bent en wat u spreekt. En dat we mogen beseffen wie wij zijn, zondaren voor uw heilig aangezicht. Heere, laten wij ons daar vooral druk om maken. Want dat zijn de zaken waar wij mee te maken hebben. Maar laten wij niet nieuwsgierig willen uitzoeken wie verkoren zijn. Heere, de eis van bekering en geloof komt tot ons. Laten wij daar ernstig over nadenken. En behoed ons ervoor dat wij deze verantwoordelijkheid van ons afschuiven in ongeloof. Maar geef, Heere, dat wij voor U terechtkomen, net als die verloren zoon, met het gebed: ik ben niet meer waard Uw kind genaamd te worden. Maar wees mij, o God, de zondaar, genadig. Heere, leid ons daar tot die plaats waar wij een rechteloze worden en waar wij onze schuld toe-eigenen en dat wij op U leren zien. Heere, wij bidden U om het geestelijke leven hier in het midden van de gemeente en dat dat geestelijk leven geschonken wordt aan kinderen, aan jongeren, aan ouderen. En dat Uw werk doorgaat. Al is het voor een mens niet altijd zo duidelijk waar te nemen. Maar wilt U doorwerken, Heere. En dan zullen de vruchten toch openbaar komen. Van droefheid naar God. En een hartelijk liefde tot U. En een honger en dorst naar de gerechtigheid, Heere, wilt U deze zaken uitwerken in het midden van de gemeente. Wilt U haar bewaren en behouden, ook nu tijdens de periode dat ze vakant zijn. Want uiteindelijk ligt het welzijn van de gemeente niet aan een predikant, maar aan Uw ontferming. Wilt U zo de kerkenraad wijsheid geven en fijngevoeligheid, dat ze ook mogen letten op Uw leiding, op Uw overtuigingen. En wilt U uit genade de kerkenraad leiden, ook in de komende kerkenraadsvergadering. En geef dat de gemeente gezegend wordt door Uw goedheid, door Uw genadige leiding, dat er ook weer een herder en leraar aan deze gemeente verbonden mag worden. O Heere, verheerlijk Uw naam. Ja, Heere, maak Uzelf groot in ons midden. Zegen hen die een kruis hebben te dragen. Hen die het moeilijk kunnen hebben. Hen die nog recentelijk verschillende malen geopereerd moesten worden. Geeft U hen herstel, Heere. En geef dat de moeite en de teleurstellingen ons dichter aan U mogen verbinden. We willen U bidden voor de catechizanten. We bidden nogmaals voor hen. Zegen hen, Heere. En toon hen Uw aangezicht, dat zij met diep heilig ontzag vervuld worden voor U. En zegen, Heere, het jongerenwerk, de verenigingen, ook de mannen- en de vrouwenvereniging, de verschillende aspecten van het gemeentelijk werk. Gedenk haar, Heere, tot eer van Uw naam. We bidden U voor onze kerken en wij vragen U, Heere, om leiding in Uw waarheid. Ook voor de Theologische Universiteit. Schenk daar ook aan allen die daarbij betrokken zijn genade en wijsheid en licht en inzicht in Uw woord. En geef dat de universiteit vooral mag zijn een kweekschool voor predikanten. Voor jonge mannen die door Uw geest geoefend en geleid worden. Wil, Heere, onze kerken bewaren wij Uw woord. Bewaar ons voor verwarring. Heere, wilt U duidelijkheid geven. En wilt U in genade op ons neerzien. We bidden U voor Uw werk door heel de wereld heen. We dragen het zendingswerk U op. En we bidden u om de uitbreiding van uw kerk. Dat velen tot bekering mogen komen. Ja, dat is toch het allerbelangrijkste, Heere. Dat uw koninkrijk mag komen. En zo bidden we het u ook, Heere, voor het werk in Gent. Wat daar mag plaatsvinden, zegen. Ook dominee van Luttikhuizen en die gemeente daar. Wilt u toch werken met uw geest en ook trekken. En dat werk heiligen. We willen u bidden of u in uw goedheid wil zijn bij uw kerk die vervolgd wordt. Waar er gevaar is. Waar uw kinderen gedood worden. Waar ook meisjes ontvoerd worden. Heere, wilt u ze verlossen? En wilt u genade geven en uw kerk laten groeien? We bidden u ook voor uw kerk die vervolgd wordt door dwaalleer. Wat feitelijk gevaarlijker is dan vervolging. En Heere, daar staan wij aan bloot in ons land. Heere, ontferm u. Geeft u waarheid in het binnenste. En dat uw woord vastgehouden mag worden. Dat we dat woord van u mogen beleven in ons hart. Dat we het mogen ervaren dat uw woord de waarheid is. O dierbare geest, wilt u zo krachtig en hartelijk werken. Gedenk ons nu ook in deze dienst, sterk uw dienaar. Help ons allen bij het luisteren. En dan denken we nu bijzonder aan hen die met gezinnen thuis zijn, waar er nog zoveel afleiding is. Geef dat er toch geluisterd mag worden. En schenk uw zegen. Laat er ook gesprek mogen zijn over uw woord, ook in de huiskamers, ook na afloop van de prediking. Zegen ons zo, Heere, om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 57, vers 7. Geliefde gemeente, we mogen vanavond zondag 9 behandelen van de Heidelbergse catechismus. En het gaat hier in deze zondagsafdeling over het feit dat God schepper is. God de Vader in het bijzonder is schepper. Ja, al heeft de drieënige God de schepping voortgebracht. Want u leest in Genesis 1 vers 2 dat de geest Gods zweefde over de wateren. En op catechisatie hebben we daarover gehad. Dat zweven over de wateren betekent het broeden. Dat is het Hebreeuwse woord voor een vogel die broedt. En het brengt voort leven. Dat deed de geest Gods. Hij broedde, zweefde over de wateren. En in Johannes 1 dat God de Zoon, door Hem is alles geschapen door het woord. Dat wat bij God was en dat God was, alles is door hetzelfde gemaakt. En toch kennen wij het werk der schepping in de eerste plaats toe aan God de Vader. Al werkt de drieënige God samen in al zijn werk. Het is een zeer belangrijke belijdenis dat God de Vader schepper is. En dat wij God als schepper van alles wat er is belijden. Het is niet voor niets dat de vorst der duisternis probeert de belijdenis van God als schepper omver te werpen. Want wanneer het geloof in God als schepper weggenomen is, dan vroeger of later valt heel het woord van God om. Als er geen schepping is, dan is er ook geen zondeval. Want dan was de mens altijd zo. En als er geen zondeval was, dan is er ook geen verlossing nodig. Als er geen eerste Adam was, dan is er ook geen tweede Adam nodig. En zo zien wij het verschrikkelijke verval, met name in de 20e eeuw, in de geschiedenis van de mensheid. En naar mijn overtuiging is dat vooral gekomen door de evolutieleer. Dat bedacht werd door Darwin. 20 jaar voordat hij zijn boek schreef over de oorsprong van de soorten. Toen was hij al overtuigd. Zonder wetenschappelijk onderzoek. Maar uit haat tegen het christendom. Dat God niet alles geschapen heeft. En zo heeft hij zijn gedachten overgebracht op enkele waarnemingen die hij meende te doen bij vogels. En zo kwam de hele evolutieleer tot stand. En binnen een dag was de eerste oplage van zijn boek in Engeland verkocht. En het heeft een enorme omwenteling teweeggebracht. Maar in de zesde uitgave of zo, de vijfde of de zesde uitgave, kwam een voorwoord geschreven door een beroemde paleontoloog. Iemand die een oude botten opgraven. Waarin hij zegt dat de leer zoals Darwin die voorstelt, kan nooit zo gebeurd zijn. Maar nochtans wordt zijn leer toch aangenomen. Maar zo heeft die leer onherstelbare schade toegebracht aan de kerk van de Heere Jezus. Het is ook bekend nadat Darwin zijn boek geschreven had, dat hij nooit meer kon genieten van muziek. Dat is wel kenmerkend. Maar in ieder geval, ook in onze dagen zien we dat er naar de wetenschappers gekeken wordt. En de wetenschappers, die met zogenaamde wetenschap, hebben het laatste woord. Terwijl de wetenschappers nooit hebben kunnen bewijzen dat de evolutie leer waar is. Dat kunnen ze niet. En ze kunnen ook niet bewijzen dat de schepping nooit heeft plaatsgevonden. Ze staan wel voor diepe raadsels die ze echt niet kunnen verklaren. En ze beseffen dat ze er geen verklaring voor hebben. Maar als we dan God moeten belijden, ja, dan gaan we God brengen in onze wetenschappelijke theorieën. En dat kan en mag nooit. En daarom houden we maar vast aan de evolutieleer. Het geloof in God de Schepper is belangrijk, want het ontneemt de mens elke verontschuldiging. Want zijn onzienlijke dingen, Romeinen 1 vers 20, worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat de mensen niet te verontschuldigen zijn. De mensen zien Gods kracht en majesteit in de schepping. Dat hebben de oervolken al gezien, al waren het heidenen. En de oervolken hebben allemaal een besef gekregen van goed en kwaad. En wanneer die oervolken voor de Here komen te staan en de heidenen, dan worden ze niet geoordeeld om het geloof in Christus, want die kennen zij niet. Maar ze worden wel geoordeeld naar wat ze gedaan hebben met het besef van de majesteit en de hoogheid van God. En ze worden beoordeeld naar het ingeschapen besef van goed en kwaad. Als God geen schepper is, dan hoef ik ook geen verantwoording af te leggen. En dat is ten diepste de angel waarom mensen de evolutieleer aanhangen. Want als de evolutieleer er is, dan ben ik vrij. Dan ben ik door toeval tot stand gekomen. Dan is er geen God. Dan is er ook geen hiernamaals. Geen verantwoording. Dan ben ik mijn eigen baas. Dan ben ik autonoom. Ik maak mijn eigen wetten. Ik doe wat ik fijn vind. En dat is de moderne mens. En daarom is zondag 9 van de catechismus toch zo sprankelend actueel. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Hier wordt gesproken over God de Vader. De eerste persoon uit de goddelijke drie-eenheid. De Vader is de eerste. Niet dat hij eerder was in tijd, of dat hij eerder was in het zijn, in vergelijking met de Zoon en de Heilige Geest. Want eeuwigheid is een eigenschap die toegekend wordt aan God de Vader, aan God de Zoon en aan God de Heilige Geest. God de Vader was nooit zonder zijn Zoon. En God de Vader en God de Zoon waren nooit zonder God de Heilige Geest. De Zoon is immers Hij wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Micha 5 vers 1. En de Vader wordt genoemd in Jesaja 9... Of zo wordt de Zoon genoemd, een Vader der eeuwigheid. En zo wordt de Heilige Geest ook de eeuwige Geest genoemd in Hebreeën 9 vers 14. En toch wordt God de Vader als de eerste aangewezen. Niet in tijdsvolgorde. Het is ook niet zo dat God de Vader de eerste persoon is omdat Hij meer macht en meer waardigheid heeft. Allen, de Vader, de Zoon en de Geest, zijn almachtig en verdienen alle waardigheid te ontvangen. De Vader is de eerste En dat is moeilijk voor ons te begrijpen. De Vader is de eerste omdat Hij van zichzelf is. Hij is van zichzelf. Hij was er altijd. Uit zichzelf. De Zoon vloeit voort uit de Vader. Zonder dat de Vader ooit zonder zijn Zoon was. En de Geest vloeit voort uit God de Vader en God de Zoon. En dat is in zoverre het ons wordt verteld. Begrijpen kunnen wij dat niet. Aanbidden moeten wij het des te meer. De heilige, drieënige God. Dan ligt het accent niet op rangschikking of bevoegdheid, maar het accent in de drieënheid ligt op de eenheid. Zo getuigt de Schrift het verder. Johannes 10, vers 30 zegt de Heere Jezus: ik en de Vader zijn één. Ze zijn één in al hun werken. En daarom zegt de Heere Jezus in Johannes 5, vers 19: de Zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij Hij de Vader dat ziet doen. Want zo wat die doet, hetzelfde doet ook de Zoon desgelijks. De eerste persoon van de drieënheid wordt God genoemd. Maar dat is nooit in tegenstelling tot de Zoon en de Heilige Geest. Want zij zijn ook God, waarachtig God. Maar er is wel onderscheid. Niet in macht, niet in eeuwigheid, niet in goddelijkheid. Maar er is onderscheid in persoon. God de Vader is niet God de Zoon. God de Zoon is mens geworden, niet God de Vader. Er is onderscheid in de persoon. De eerste persoon wordt Vader genoemd omdat hij een zoon heeft die op een onbegrijpelijke en onuitsprekelijke wijze van eeuwigheid is voortgebracht vanuit de Vader. God de Vader is niet de oorzaak, maar hij is de bron. Wanneer wij dit met eerbied mogen zeggen. Want in Psalm 2, vers 7 wordt dit mysterie voor ons nog verder geïllustreerd. Waar gezegd wordt in Psalm 2: ik zal van het besluit verhalen. De Heer heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. Zo wordt God met nadruk omschreven als de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Efeze 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. En in Romeinen 8. God de Vader heeft zijn eigen Zoon niet gespaard. En de Heere Jezus heeft ook God zijn eigen Vader genoemd. Johannes 5, vers 18. Maar de drieënheid kunnen wij niet begrijpen. En dat hoeft ook niet. Dat kunnen wij ook niet. Wij die eindige mensjes zijn. Zwak, afhankelijk. We kunnen niets zonder de Heer Jezus. Laten wij die heerlijke God aanbidden zoals Hij zichzelf aan ons openbaart. Dit laat ook gelijk zien dat het woord van God waar is. Want niets of niemand hier op aarde kan zoiets bedenken van een drieënheid. Dat komt van God zelf. En nu wordt de eerste persoon Vader genoemd. Omdat hij de schepper is. Maar hij is de vader van de gelovigen in Christus. Hij neemt mensen aan tot zijn kinderen. Hij wederbaart hen door zijn woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijner schepselen. Jacobus 1, vers 18. Hij neemt mensen aan tot zijn kinderen. Maar hij is ook vader omdat hij de voortbrenger is van alle schepselen. Hebben wij niet allen één vader? Heeft niet één God ons geschapen? Malachi 2, vers 10. En zo wordt van God de Vader getuigd in Handelingen 17 door Paulus. God wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende, alzo hij zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft. Daarom zeggen wij met Psalm 89, O Heere God der Heerscharen, wie is als Gij, grootmachtig, O Heere? En uw getrouwheid is rondom u. En zo roemt Jesaja in hoofdstuk 40 wat we gelezen hebben. Heft uw ogen op omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft. Al de sterren en al de stelsels en al de planeten die ze alle bij name roept. Vanwege de grootheid zijner krachten en omdat hij sterk van vermogen is, wordt er niet één gemist. En zo zegt Jeremia 10, die de aarde gemaakt heeft door zijn kracht. Die de wereld bereid heeft door zijn wijsheid en de hemel uitgebreid heeft door zijn verstand. Het is werkelijk heerlijk. Als u daarover nadenkt. Wij weten daar nu wetenschappelijk wat meer van dan in de tijd van Jesaja. En we weten nu dat de afstand van de aarde tot de maan zeer belangrijk is voor de getijdenwerking. En als de maan iets verder weg zou gaan, dan zou het hier een chaos worden. Of als de zon iets dichter bij de aarde zou staan, zou alles verbranden. Ziet u dat God alles heeft voortgebracht met zijn verstand. En zo heeft God het behaagd zijn grootheid af te spiegelen in de schepselen. Als u de schoonheid van sommige beesten ziet. En ook de macht van sommige beesten. Daarin spiegelt God iets van zijn kracht, van zijn wijsheid af. En de hoogtepunt was de mens. Op de mens was het beeld van God gelegd. Hij was het hoogtepunt. Hij was koning van de schepping. En daarom toen de mens viel, die koning viel heel de schepping met hem. En de beesten lijden nu, omdat wij van God zijn afgevallen. Als we een dode vogel zien, moet maar bedenken, dat is mijn schuld en uw schuld. Omdat wij tegen God gerebelleerd hebben. En zo beleiden wij God als schepper. En dat doen wij omdat het woord van God ons dat voorhoudt. Dat de Heere God uit niet gedurende 6 dagen hemel en aarde geschapen heeft. Tot lof en prijs van zijn macht, wijsheid en goedheid. En zo beleiden wij het met de catechismus dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft. Dit is het Bijbels getuigenis. En als God het ons zo openbaart, die God die van eeuwigheid tot eeuwigheid is, die God die volmaakt heilig is, die de minste ongerechtigheid niet verdragen kan, die nooit liegen kan, wanneer Hij het gesproken heeft vanaf de berg Sinaï. En wij dat elke zondagmorgen horen, want in 6 dagen heeft de Heere uw God hemel en aarde geschapen. Want God sprak deze woorden, zeggende, dan mogen wij daarvoor buigen. En dat is het einde van de discussie. Want God heeft gesproken. En daarom wordt door heel de Bijbel heen de Heere God aanbeden. Nehemia 9 vers 6. Gij zijt die Heere alleen. Gij hebt gemaakt de hemel der hemelen en al hun heer, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is. En gij maakt die allen levend en het heer der hemelen aanbidt u. En in Psalm 33 vers 6 wordt de Heere geprezen. Door het woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt. En door de geest zijns monds al hun Heer. En hier zien wij de werking in de schepping. Van de drie-enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. En al begrijpen wij het niet. Nee, hoe kunnen wij dat begrijpen? Het leven. 1 menselijk cel. Dat is een wonder. Hoe dat werkt en opereert. Met allerlei ingangen en uitgangen. En allerlei transformatieprocessen. In 1 enkele cel. En uw oog. Hoe dat werkt. Daar is geen antwoord op. Als dat moest evolueren, dat kan helemaal niet. U kunt niet met een half oog of met een kwart oog of een oog die net niet ziet en dan een klein beetje begint te zien. Dat werkt niet. En het is ook niet zo gebeurd. Want God heeft het geschapen. Want door Hem zijn alle dingen geschapen. Colossenzen 1 vers 16. Ja, door het geloof verstaan wij dit. Door het geloof. Wij verstaan dat door het woord Gods de wereld is toebereid. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. En hoe heeft de Heere God dit dan geschapen? Dat heeft Hij vrijwillig gedaan. In soeverein welbehagen. Er was geen enkele noodzaak om dit te doen. God heeft naar zijn wil alles volmaakt, naar zijn aard geschapen. En hoe heeft God dit geschapen? Zonder dat het hem moeite kostte. Jesaja 40 weer, vers 28. Weet gij het niet? Hebt ge niet gehoord? Dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, nog moe, nog mat wordt. Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt het wordt terstond. En in Openbaring 11, gij Heere zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht. Want gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen. De Heere heeft niet alles op 1 moment geschapen, al had Hij dat gekund. Maar Hij heeft orde getoond in zijn werk. om ons daarmee te laten zien dat ook ons werk met orde moet gebeuren. Achter elkaar in orde moet ons werk plaatsvinden. God heeft alles geschapen in 6 dagen en op de 7e dag rustte Hij. Niet omdat de Heere God moe was, maar op de 7e dag verlustigde Hij zich in zijn werken. En zo is ook de 6-daagse schepping voor ons het patroon van de week. De week en de maanden in onze tijdsrekening. En zo hebben wij 1 dag in 7 een rustdag. Opdat wij ons ook zouden verlustigen in wie God is. En dan zal het ook voor het ware geloven vreugde zijn om op deze dag 2 maal op te gaan naar Gods huis. En zo, gemeente, belijden wij dat op grond van Gods onfeilbaar woord dat de Heere God alles geschapen heeft. En dat is ook af te lezen uit hoe gecompliceerd het biologisch leven in elkaar steekt. Dat dieren van verschillende soorten niet zich met elkaar kunnen voortplanten. En juist de hele evolutieleer is gestoeld op de zogenaamde macro-evolutie. Dat wil zeggen vermenging van de soorten met allerlei tussenvormen die er dan zouden moeten zijn. Nou, die tussenvormen zijn niet aanwezig. Die hebben ze niet gevonden. En soorten kunnen niet met elkaar vermengd worden. U kunt een hond en een kat niet met elkaar kruisen. U kunt wel binnen de honden, kunt u wel met elkaar laten kruisen. Zo krijgen we verschillende soorten honden en verschillende soorten katten. Maar die kunnen niet met elkaar gekruist worden. En dat ze met elkaar binnen een soort gekruist kunnen worden, dat noemen wij de micro-evolutie. En dat is het ook wat Darwin gezien heeft op de Galapagos-eilanden. Maar dat is niet macro-evolutie. Dat kan niet. Want God heeft alles geschapen, alle dieren naar hun aard. En zo zien we de wonderen van Gods schepping. En wanneer u naar de schepping en naar de beesten gaat kijken, door de bril van Gods woord, zegt Calvijn, dan ziet u daarin zijn grootheid. En in Job 12 lezen wij het. Waarlijk, vraag toch de beesten, en elk een daarvan zal het u leren. En vraag naar het gevogelte van de hemel, die zullen het u te kennen geven. Of spreek tot de aarde en zij zal het u leren. Ook zullen het u de vissen der zee vertellen. Wie weet niet uit alle deze dat de hand des Heren dit doet. En toch staat deze leer van de schepping onder zware druk. Het is verschrikkelijk wat er gepropageerd wordt, dat ze zelfs durven te zeggen dat Genesis 1 tot en met 11 geen geschiedenis is, maar een mythe, een verhaal. En dat wordt gedaan door theologen die zich gereformeerd willen noemen. Maar wanneer wij geloven in God, in Christus, dan moeten we serieus nemen wat de Heere Jezus zelf gesproken heeft. Hij is immers de waarheid. En de Heere Jezus plaatste Adam en Eva aan het begin van de schepping. In Marcus 10. In Matthäus 19, in Johannes 8. Daar wordt de duivel de moordenaar genoemd van den beginnen. Dat verwijst naar de tijd van de zondeval. Dat was allemaal aan het begin. Dit was maar niet een aanpassing aan het begripsvermogen van mensen. Dit was een getuigenis van de Heer Jezus Christus. Het begin van de wereld en het begin van de mensheid vallen voor de Heer Jezus min of meer samen. En zo zegt de Heer Jezus ook in Lucas 11 dat van dit geslacht zal afgeëist worden al het bloed van de profeten dat vergoten is van de grondlegging der wereld af, van het bloed van Abel tot het bloed van Zacharia die gedood is tussen het altaar en het huis Gods. En Zacharia, dat die gedood is, staat in 2 Kronieken. En dat is het laatste boek van de Hebreeuwse Bijbel. Het eerste boek is Genesis, het laatste boek van de Hebreeuwse Bijbel. Hun rangschikking is 2 Kronieken. Het eerste bloedvergieten en het laatste bloedvergieting. Het is voor de Heer Jezus gelijk. Abel of Zacharia zijn beide historische personen. De Heer Jezus heeft gesproken over de mannen van Nineveh. Die zullen opstaan in het oordeel. De Heer Jezus heeft gesproken over de waarheid van Jona. En de Heer Jezus heeft gesproken over Noach. En dat heel de wereld vergaan is. De Heer Jezus sprak de waarheid. En nooit mogen wij zeggen dat Genesis 1 tot en met 11 niet echt historisch is. De Heer Jezus aanvaarde de letterlijke historische betekenis van deze hoofdstukken. Hoe kunnen we anders? Hebreeën 11. Door het geloof heeft Abel een beter offerande geofferd. Door het geloof. Noach. Door goddelijke aanzegging vermaand zijnde. En zo gaat het verder. De apostel Paulus plaatst Adam tegenover Christus. In Romeinen 5 en 1 Korinthe 15. En zo is er van groot belang om de historiciteit van Adam vast te stellen. Ook wat de Heere zegt in zijn woord, het was zeer goed. Alles was goed, zeer goed. En dat woord goed, dat betekent tof, is dat in het Hebreeuws. Dat betekent aangenaam, fijn, aanvaardbaar, vreugdevol, levendig, uitmuntend, kostbaar, gepast. En zo is Adam niet geëvolueerd. Hij is voortgekomen uit de aarde. Zo heeft God hem geschapen, geboetseerd uit de aarde. En daarom wordt Adam genoemd de zoon van God. En als alles geëvolueerd moet zijn, zoals sommigen zeggen dat het alles geëvolueerd is en dat toen God maar 2 mensen gekozen heeft, het is allemaal een verzinsel, dan was de dood en de ellende en de pijn en dat de beesten elkaar verscheuren al aanwezig geweest in de schepping. Van het begin af aan? Dat kan niet. Want God is heilig, heilig, heilig. Al zijn werken zijn heerlijk en goed. God heeft het lijden en de dood niet geschapen. Dat is alles het gevolg van onze val. En straks Romeinen 8... zal de schepping De schepselen zelf die nu zuchten in barensnood, verwachten de openbaring van de zonen Gods met rijkhalzend verlangen. Want dan zal de schepping zelf ook verlost worden van de dienstbaarheid, de slavernij aan de vergankelijkheid waaraan ze onderworpen zijn door de mens. Door zijn val. En zo leert de Bijbel schepping van zeer goede mensen, de zondeval en de verlossing. Dat is zoals Gods woord het ons voorhoudt. En zo is de leer van de Bijbelse schepping geen mythe, geen verhaal. Het staat juist tegenover al de mythen die toen ten tijde van het volk Israël, toen ze uit Egypte trokken, toen waren er scheppingsmythen van de Egyptenaren en van de Babyloniërs en van de volkeren. En toen heeft God juist aan Mozes bekendgemaakt hoe het werkelijk gegaan is. Dat er geen strijd was tussen verschillende goden en allerlei intriges die plaatsvonden in de godenwereld. Dat zijn al die verhalen die mensen verzonnen hebben. En zo waren er ook allerlei verhalen over hoe de zondvloed tot stand kwam. Ook met allerlei intriges tussen de goden, allerlei onzekerheid en... Nee, God heeft het geopenbaard. Aan Mozes. En het werd ook door de overlevenden ook waarschijnlijk wel doorverteld onder de vromen hoe het gegaan is. Dat de mens rebelleerde tegen God. En dat God toen een eind gemaakt heeft aan de mensheid. Als rechtvaardige straf. Behalve Noach, zijn vrouw en hun kinderen. Zo laat de Heere duidelijk zien aan zijn volk hoe het gegaan is in de wereldgeschiedenis. En hoe het gegaan is met de schepping. En zo zijn de 5 boeken van Mozes juist een prediking tegen het heidendom. Tegen allerlei compromissen sluiten met het heidendom en heidense theorieën en gedachten. Juist in de Pentateuch, in de 5 boeken van Mozes, wordt duidelijk aangegeven dat zij de Heere God alleen moeten dienen. Hij hun schepper. Hij die de wereld eens zal verlossen. En daarom beleiden wij hier in de catechismus dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft. Die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert. Dit is de enige ware God. En wij moeten hem geloven op zijn woord. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is. En dat hij een beloner is van degenen die hem zoeken. En dan bent u misschien aangevochten en bestreden. Heb ik wel het echte geloof? En mag ik dan wel zeggen, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. Mag ik dat wel zeggen? Want ik word zo bestreden en aangevochten. En wanneer ik in mijn strijd daarmee loop, dan kom ik tot de Heere en dan begeer ik het geloof. En dan begeer ik dat mijn zwak en aangevochten geloof versterkt wordt. En dan kan ik het zelfs nog onder tranen zeggen. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Mag zo iemand zeggen, ik geloof in God de Vader, Schepper van de hemel en de aarde. Ja, ja zeker, dat mag u zeggen. Dat mag u voor God uitspreken. Dwars tegen de bestrijdingen in. Want wanneer u dat zegt, dan begeert u daarmee dat dat geloof versterkt wordt. En dat het waar is wat u zegt. En dan begeert u, dan spreekt u daarmee uit dat u begeert deze God te kennen en te volgen. En dat geloof wordt versterkt door het eerbiedig luisteren naar het woord van God. En dat geloof wordt versterkt door te luisteren naar de schrift, zoals de Heere Jezus de schrift gehoord heeft. Maar wanneer wij de schriften niet geloven, dan behoren wij schaamrood te worden. Dan behoren wij te belijden dat wij verkeerd bezig zijn. Want als wij bepaalde elementen uit het woord van God niet geloven, dan zeggen wij daarmee dat God verkeerd gesproken heeft. Dan trekken wij de heilige God in twijfel. En ook al willen we ons dekken met zogenaamde wetenschappen, met de archeologie, en daar hebben wij niets mee te maken. We hebben alleen te maken met het spreken van God. En zo is het geloof in God als schepper fundamenteel voor het christelijk geloof. En dit is alles ook heel persoonlijk, gemeente. Heel persoonlijk heeft het allerlei uitwerkingen voor ons. Want er zegt hier in de belijdenis dat de eeuwige Vader, hier in de catechismus, dat hij om zijn Zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is. Op welken ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Dewijl hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouwe Vader. En nou wordt dus de belijdenis van God als schepper heel persoonlijk. Dat hij ook voor u wil zorgen. En dat u daarop vertrouwt. Weet u, dat geeft zoveel rust in het leven. Wanneer u daarop mag rusten en steunen op dat woord. Dat hij voor mij zal zorgen. En in al mijn noden. In alles wat hij mij toeschikt, dat ik geloven mag dat alle dingen een kind van God ten goede zullen samenwerken. En dat zo God voor mij is, die grote onmetelijke God, als hij voor mij is, wie of wat zal dan tegen mij zijn? Dan heb ik rust, dan heb ik vrede. Dan is het goed. Dat is het geloof. En hoe werkt dat geloof? Dat geloof werkt in de omhelzing. Dat God om Christus wil, mijn God, mijn Vader wil zijn. Dat woordje mijn is hier zo wezenlijk belangrijk. Dat is het verschil tussen leven en dood. Mijn God, mijn Vader, mijn Heere, dan werpt de mens zich op God. En dan wilt u niet meer voor uzelf leven. En dan spreekt u het uit met een heilige durf. Heere, alles van mij is van u. Wees u mijn borg. Wees u mijn God. Mijn Vader, dat is de omhelzing. En de tweede werkzaamheid van het geloof is het vertrouwen. Vertrouwen dat Hij het voor mij maken zal. Dat ik gesteund heb op de potentaat der potentaten. Dat is de almachtige God boven alle koningen. En dat ik mijn weg gewenteld heb op Hem. En dan zegt Hij dat Hij het doen zal. Wentel uw weg op de Heer en vertrouw op Hem en Hij zal het maken. Zo mag u vertrouwen op Hem. Wanneer u met al uw onmacht en met al uw bestrijdingen voor Hem terechtkomt. En zegt, Heere, ik kan niet zonder U. Ik heb U nodig. Ik wil bestreden van alle kanten. Maar wees U mijn God. En neemt U mijn leven maar in Uw handen. En geeft U mij te leren wat ik leren moet. En leer mij maar af wat ik moet afleren. Neem maar weg uit mijn leven wat weggehaald moet worden. Want ik wil U, Heere, als mijn God en Vader hebben. En dat enkel om Christus wil. Ik verdien het niet dat U nog naar mij omziet. Maar omdat U tot mij komt. Met die lieflijke uitnodiging. In uw eigen woord. Daar ontleen ik de vrijmoedigheid aan. Dat ik mijn weg op u mag wentelen. En dan daarop te steunen en te vertrouwen. Dat geeft zulke rijke troost. Dat God zich over mij ontfermt. Dat Hij mensenkinderen wekt tot een nieuw leven. En dat alles alleen om Christus wil. Omdat Hij de straf gedragen heeft. Wat ik niet begrijp. Dat God naar zulke mensen omziet. Dat God naar mij omziet. Terwijl ik Hem jarenlang heb laten staan. Ik heb Hem genegeerd. Ik heb de nek Hem toegekeerd. En dat Hij nog steeds bereid is mij aan te nemen. Dan mag ik ook weten dat ik ook niet boven vermogen verzocht zal worden. En dat ik steeds weer naar Hem toe kan gaan. En steeds weer van Hem genade voor genade mag begeren. En dan mag ik ook geloven dat als ik eerst Zijn koninkrijk en Zijn gerechtigheid zoek, dat Hij mij alles zal geven wat ik in dit leven nodig heb. Want Hij zorgt als een vader. Hij zorgt voor het lichaam, maar ook voor de ziel. Dan schenkt de Heere Zijn kinderen geduld. Standvastigheid, vertroosting, bemoediging, ook licht wanneer ze het nodig hebben, wanneer er moeilijke situaties in hun leven komen en waarin ze staan voor een bepaalde strijd en een bepaalde vraag en een bepaalde viersprong in hun leven. Juist dan, wanneer ze het nodig hebben, krijgen ze de overtuiging. En ze horen de woorden achter en dit is de weg, wandelt daarin. Zo zorgt God. Zo is het toch, mijn broeder of mijn zuster. Zo heeft de Heer het toch gedaan in uw leven. En zo doet Hij het toch nog. En dan mag het zo zijn, gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Want dat is eigenlijk de predestinatie. Het is de voorbestemming. Dat de mens voorbestemd wordt voor de hemel. En dat God dat besloten heeft in de eeuwigheid. De voorbestemming. Dat is eigenlijk de verkiezing. Voorbestemming. Voor de hemel. En daar heeft God zijn heilige oog op gericht. En daarom leidt hij zijn volk soms door beproevingen, soms door moeite, om hen al meer te louteren en al meer klaar te maken. Want daar gaat het naartoe. Dat is hun bestemming. De hemel. Zo goed is God. Daarom moeten alle dingen ten goede samenwerken voor hen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Omdat het gaat om eeuwig bij God te zijn. En daarom al het kwaad dat de Heer mij in dit jammerdal mij toeschikt. Want het leven is niet altijd vreugde. Er is ook een strijd, er zijn ook tranen, er is ook moeite. Maar alles wat mij overkomt, zou God ten goede keren. Want zijn kinderen, waarin hij begonnen is te werken, daarin zal de Heer alles doen samenwerken, dat ze daar zullen binnenkomen, bij hem. En daar hoef ik niet aan te twijfelen, zegt de catechismus. Daar hoef ik niet aan te twijfelen. Dat betekent niet dat er geen twijfelingen zijn. Er zijn aanvechtingen en bestrijdingen. Maar dat niet twijfelen, hoe komt de mens daartoe? Door voortdurend voor Gods aangezicht te leven. Om steeds weer bij hem terecht te komen. En de Heilige Geest voedt dat geestelijke leven door zijn woord. En al wordt een kind van God aangevochten en bestreden, het komt toch steeds weer bij de Heere terecht. En dat vertrouwen, ja, dat is ook geen inbeelding, maar het is teer. Want God ontfermt zich. Over wie? Over hen die nederig knielen. Die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeven. Hebt u misschien ziekte? Hebt u een bepaalde nood? Hebt u in verdrukking? Hebt u angst voor de dood? Hier wordt u verkondigd, de almachtige schepper, de onderhouder. Die ook tegelijk de zorgzame vader is. Hij neemt niet al het kwaad weg uit het jammerdal. Maar hij wil wel geduld geven om het te dragen. En dat door dit alles heen u gelouterd wordt. Dat u verootmoedigd wordt. En dat u meer hem leert kennen in zijn trouw. Zo werkt God juist in het leven van hen die het moeilijk hebben. Bedelaars, blinden, doven, melaatsen, hongerigen, een weduwvrouw uit Moab, Rut, een hoveling van Candacee en ook Naaman de Syriër. Een Romeinse centurion. Ga maar door. Allen die door de nood gedreven zich tot God gewend hebben. Ik heb u nodig, Heere. Er is verlossing voor hen. En die verlossing ligt niet in uw gemoedsaandoeningen. In uw gevoel. Nee, die verlossing ligt buiten u. Vast. In de eeuwige God, door de volzalige, genoegzame, dierbare Christus. Op hem mag u steunen. Wij zingen gemeente Psalm 68, vers 10. Laten wij bidden en danken. O Heere, hoe kunnen wij u aanbidden? Uit onszelf doen we het helemaal niet. Vergeef ons, Heere, ons gedrag, wat eigenlijk schandelijk is. Dat wij u niet de eer geven waar u recht op hebt. En wij danken u voor zoveel geduld van uw kant, dat u ons voorkomt met uw woord en dat u bezig bent mensen te leren hier op aarde u te loven en te lieven en dat u ze voorbereidt op dat straks in de heerlijkheid uw naam voortdurend geprezen zal worden. Maar ook dan zal uw naam niet volkomen geprezen kunnen worden, want daar is de eeuwigheid voor nodig. Heere, bereid ons daarop voor. Werk met uw Heilige Geest. En wilt u trekken, dat het ook hier beleden mag worden, dat u gevonden bent van degenen die u niet zochten. maar dat u hen opzocht, dat u hen staande hield, dat u hen trok. En Heer, als wij nou voor ons besef die trekking niet ervaren, laten wij dan toch maar bedelen aan uw genadetroon. En dan zullen we nog vele lessen leren over wie feitelijk begonnen is in ons leven. Heere, laat niemand van ons bij u vandaan blijven, want u bent onze schepper en wij zijn van u afgevallen en wij moeten met u verzoend worden. Heere, trek ons, zo zullen we u nalopen. Schenk uw volk en kinderen dat vertrouwen op u, die heerlijke bemoediging en dat diep, de diepe rust. Heere, gaat u met ons deze week. Help ons bij al het werk of bij wat voor bezigheden we ook hebben. Zie ons aan in genade. Geloofd zij uw naam met diepst ontzag. Amen. Wij zingen Psalm 147, het zesde vers. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
dichtbij is.